Shabbat shalom. Het is elke keer weer een feest om dat te mogen zeggen. Want de vorige week Shabbat was het Shabbat HaGodesh. De Shabbat van de nieuwe maan. Heel bijzonder omdat dit de maand is waarin het gebeuren plaatsvindt van de uittocht. Het gedenken van de uittocht uit Egypte. We denken aan de komende vrijdagavond, de Erev Shabbat. Die gaat komen, we de sedermaaltijd vieren. Heeft te maken met de bevrijding van het volk uit het slavenhuis. Deze Shabbat is ook bijzonder. Elke Shabbat is bijzonder. Deze Shabbat is bijzonder, want deze Shabbat heet Shabbat HaKadol. De grote Shabbat. Waarom? Dit is de Shabbat voorafgaande aan Pesach. Aan de uittocht uit Egypte. Dus ook een belangrijke dag. Vorige week was het de eerste dag van de maand Nisan. Vandaag is het de achtste dag van de maand Nisan. En daar gaan we op in, want acht heeft een bijzondere betekenis. Acht is een vervulling, een volheid. Dus in die zeven gaat het ergens naartoe, naar de achtste dag. En op de achtste dag zien we, mogen we zien, de vervulling. En dat gaan we ook letterlijk meemaken in de lezing van deze parasha uit Leviticus. Je moet je voorstellen, Yeshua is 5 jaar oud. En hij leest Vayikra, Leviticus. Het centrum van de Torah. En moeten we weten dat Leviticus voor ons een heel moeilijk boek is, want het is het boek van de ceremoniële wet. Allerlei ceremonieën, allemaal rituelen vinden plaats om die verzoening concreet te maken. Hoe God wil verzoening, maar het is met zoveel verschillende offers, zondoffer, brandoffer, schuldoffer, wijnoffer, graanoffer, gaan we door. Maar al die offers hebben een betekenis en Yeshua leest dat. Weet hij dan al dat hij uiteindelijk gekomen is om te vervullen datgene wat al die offers inhouden? Moet je je voorstellen. Dus het is gigantisch, die offerdienst, en dat deze ene mens, Yeshua, nu gaat vervullen wat die offers compleet maakt. Wat iets gaat doen in die offers aan de harten van mensen. Want die offers hebben te maken met, ja, nog dieper, met de ziel van onze mensen. Dat lees je ook in Leviticus. Op welke manier? Yeshua leest dat. In Leviticus. In Vayikra 17. Daar leest hij. En ik heb, de Heer zegt dat, u het leven gegeven op het altaar om verzoening te doen. Dus hier zien we in Leviticus 17, vers 11, iets heel cruciaals. Cruciaal. Crux, kruis. Cruciaal. Leviticus 17, vers 11. Ik heb jullie op het altaar gegeven het leven, de ziel, om verzoening te doen. Begrijpt Yeshua dat het hem alles zal kosten. Ik heb jullie het leven gegeven. En wat is dan? Dat is de ziel van Yeshua. Om voor die andere ziel te doen wat leidt tot verzoening. Dus de ene ziel wordt gegeven voor de andere ziel. De ene ziel gaat in de plaats van de andere ziel staan om die verzoening te bewerken. Moet je je voorstellen hoe geweldig het is. Dus de ziel van Yeshua gaat doen wat is tot reiniging van het volk. In de verzoening. In het offer van zijn leven. En wat is de uittocht uit Egypte? Nu begrijpen we het veel beter. Parasha Metzora. Metzora betekent melaatsheid. Melaatsheid, een melaatse is een verstotene, is een uitgestotene. Zien we Yeshua hangen aan het kruis? uitgestoten, buiten de legerplaats. En begrijp dan opeens dat je leest Leviticus 14 en je gaat het opeens begrijpen. Metsora, buitengesloten. We gaan kijken. Wat is dan eigenlijk het gebeuren van wat deze parasha uitlegt? Dat is dat die parasha uitlegt hoe wij van buiten, je bent buitengesloten, binnenkomt. Je mag weer deelnemen aan de gemeenschap van Israël. Je mag weer binnenkomen. Maar een melaatse is werkelijk helemaal buitengesloten. In een isolement, volkomen. Heeft geen deel aan de gemeenschap. Hoe kom je nu van buiten naar binnen? Dat zien we dan heel bijzonder in wat het Johannes, 1 Johannes, in de brief van 1 Johannes staat. 3 zijn er die getuigen op aarde. En die 3 zijn 1. 3 zijn er die getuigen. De geest, 1. Water, 2. En het bloed, 3. Alles wordt daarin uitgebeeld van het getuigenis is de geest, het werk van de geest, het werk van het water en het werk van het bloed. Het werk van de geest. Wat zien we dan als die melaatse de beweging maakt van buiten naar binnen? Hij mag weer toetreden tot de gemeenschap. Dat betekent, hij wordt weer ingelijfd in het verbond. De gemeenschap van Israël is het verbond van God met zijn volk. Dat is de gemeenschap van Israël. Maar die melaatse staat er buiten. Hij mag weer toetreden tot het verbond. Belangrijk. En het vindt plaats aan de hand van de geest, het water en het bloed. De geest. 2 vogels zijn er. De eerste vogel wordt geslacht. Er komt bloed uit. Vogel is het beeld van de geest. We kunnen denken aan een duif, maar alle reine vogels. Vogel is het beeld van de geest. Een getuige op aarde. Kijk eens wat er gebeurt bij deze melaatse. Die eerste vogel wordt geslacht. Het bloed gaat niet zomaar wegvloeien, maar komt terecht in bronwater. Water in een aardevat. En het bloed komt in een bronwater. Die vogel laat wat zien? En in mijn laatste. Het beeld van de dood. Even vasthouden. Het beeld van de dood. En de tweede vogel wordt dan gedoopt in dat water met de kleurstof waar het bloed in gekomen is. En die wordt vrijgelaten. Die mag in het open veld weer vrij vliegen. Het beeld van de opstanding. Dus concreet, wat gebeurt er aan die zondaar, melaatse, die van buiten komt? Zondaar, kom, treed toe door het verbond in het bloed, het water en de geest. 3 getuigen. Geest, de vogel, het water, bronwater en het bloed. Hier zie je opeens, en die 3 zijn 1. Waarom 1? Omdat het gaat om de vervulling. Wat de Heer doet, is alles in het ene werk samengevat. En het ene is dat ene plan, dat ene doel dat God heeft met die Israëliet. Die buiten stond, hij mag weer binnen het verbond komen. Kom, binnen de gemeenschap. Maar zo makkelijk gaat het niet. Er is nog veel meer nodig. En dat zien we dan aan de hand van 7 dagen moet hij wachten. Hé, eerste Nisan, 7 Nisan, vandaag de 8e Nisan. 7 dagen nodig om die reiniging te voltrekken. Dat het aan hem bevestigd wordt. Dat hij dan werkelijk ook rein zal zijn. De priester moet beoordelen. Is hij nu rein? Mag hij nu deel krijgen aan het tweede gedeelte? Eerste gedeelte is wat? Betekenis van Pascha. Pascha. bloed van het lam. Dan bevrijding uit, van het volk uit Egypte door het water van de Schelfzee, als het beeld van de dood. Vlucht Israël in de dood van de Schelfzee en sta op tot nieuw leven aan de overkant. En dat gebeurt ook, want Mozes roept op, hè, en Mirjam pakt haar tamboerijn en ze gaan zingen. Dat is de opstanding. Dus de Schelfzee is het beeld van de dood. Wanneer gedenken wij die dood? Op de Shabbat. Hey. In die Shabbat zit zoveel van hoe God in die rust, zijn zoon rust in het graf, daaruit het voorkomen nieuw leven. Zoals die vogel geslacht wordt, de dood. En die andere vogel mag wegvliegen. Nieuw leven. Vrij. In het open veld. Heerlijk. Bevrijd. Israëliet, jij behoort weer tot de gemeenschap van Israël. Maar nu komt de tweede fase. Dit is vanaf de eerste dag, 1 Nisan tot de 7e Nisan. Nu gaat iets anders gebeuren. Heel belangrijk om dat nu beter te gaan begrijpen. Dit staat niet in het teken van Pascha. Het is een teken van grote verzoendag. Als we zeggen van Yeshua heeft zijn offer gebracht, dan denken we aan het offer aan het kruis. En eigenlijk zijn we erbij stil blijven staan en zeggen, ja, het kruis, inderdaad is dat het offer dat fundamenteel belangrijk is. Om weer toe te treden tot het verbond. Want Yeshua zegt, drink deze beker. En dit is het teken van het nieuwe verbond in mijn bloed. Hier zien we het. Wat er gebeurt met de Melaatse. Pascha, geest, water, bloed. Hij mag weer toetreden tot de verbondsgemeenschap die God heeft met zijn volk. De verbondsgemeenschap. En wat gebeurt er dan met de zedemaaltijd? Je viert die verbondsgemeenschap in nieuw bloed. We mogen bij Israël horen. Geweldig, hè? Pascha. Dat is het eerste gebeuren, maar nu gaat het veel verder. Nu gaat het veel hoger en dieper dan wij denken. Nu krijgen we het beeld van de achtste dag. Achtste dag is de vervulling. Op de achtste dag, wat gebeurt op de achtste dag? Op de dag, achtste dag moet hij twee lammeren zonder enig gebrek nemen en een ooilam zonder enig gebrek van een jaar oud. Op die achtste dag zien we dan dat hier een offer wordt gebracht wat heel bijzonder is. We kennen het zondoffer. Natuurlijk, Yeshua heeft voor onze zonden geleden en is daarvoor gestorven. Voor onze zonden. Zondoffer. We kennen het brandoffer. Betekenis van alles in jou geef je aan de Heer. Brandoffer. Met brandoffer verheerlijk je de Heer. Met een zondoffer erken je de verzoening van de Heer. Betekenis. Dus je gaat God verheerlijken. Dat is een brandoffer. Met alles in je maak je hem groot. Brandoffer. Alles wordt aan hem toegewijd. Brandoffer. Zondoffer. We gedenken de verzoening. Maar hier gaat het om een ander offer. Hier gaat het om schuldoffer. En schuldoffer gaat heel diep. En waarom? Omdat het het meest heilige offer is. Bij het schuldoffer kom je dikst bij wie Adonai is. Nou, dat willen we toch? Dus wat zien we dan? Dat op de achtste dag in het schuldoffer, wat gebeurt? De Israëliet is toegetreden tot het verbond. Hij is gereinigd. Als teken heeft hij zich gewassen, het water, bloed gereinigd, volgend beeld van de geest. En nu krijg je, wat staat nu centraal? Niet het gedenken van het Pascha, de beweging van buiten naar binnen, richting het beloofde land, Dat je dus die kant op gaat, hè? Van buiten, uit de wereld, Egypte, naar binnen toe, naar het beloofde land. Hier zie je het omgekeerde, het gebeuren van de beweging van binnen naar buiten. Heel wonderlijk. Hier gebeurt dus iets uitzonderlijks. Op die achtste dag in het schuldoffer, het heiligste offer, het allerheiligste offer, gaat die heilige God wat doen. Nader tot mij en ik nader tot u. Dat is het geheim. Het offer is korban. Naderen, kunnen naderen. Zonder offer kun je niet tot God komen. Maar hoe zien we dat gestalte krijgen als we het lezen in Leviticus 14? Dat wat moet er gebeuren met deze man? Er moet nog heel veel gebeuren met deze man. Wat moet er vooral gebeuren? Een gebeuren waarbij de priester iets gaat doen, iets uitzonderlijks. Hier zien we de tabernakel. In de tabernakel heb je de aanwezigheid van de Heer. Waar is de Heer? In het heilige der heiligen. Waar woont hij? Daar waar de ark is. Ark van Bond. Wie is hij daar? De koning van Israël. Deze Israëliet, deze zondaar, mag naderen tot God die heilig is. Hij is melaat geweest. Hij is opgenomen in het verbond. Maar nu moet hij beseffen wie die God is van het verbond. Verbond betekent gemeenschap met elkaar. Geweldig, je bent een gemeente. Je hebt elkaar. Maar nog veel belangrijker is het, ken jij jouw God? Weet jij wie jouw God is? Een nieuwe openbaring vindt plaats. De openbaring dat God zich nu laat zien aan die gereinigde melaatse wie hij is. Hoe doet God dat? Door middel van de priester. Dan gaan we eens even kijken. Yeshua heeft zijn leven volkomen gegeven in de dood. Hij staat op uit de doden. En wat gebeurt er dan? Iets heel uitzonderlijks. Als Yeshua zegt, gedenk bij de zedemaaltijd, dan weten we wat het betekent. Gedenk wat de betekenis is van mijn bloed. Gedenk dat. Sta bij stil. Dat bloed is gegeven als een lam geslacht voor de zonde van de wereld. En dat is het evangelie voor de hele wereld. Maar als Yeshua aan het kruis hangt, is hij de koning der Joden. Hij is geen Leviet. Hij is geen Aaroniet. Hij kan niet volbrengen wat uiteindelijk de bedoeling is. Wat we zien bij die melaatse, dat niet hij kan tot God naderen, maar die priester moet het voor hem doen. God is heilig. Die priester is de enige. Wat doet die priester? Heeft in zijn linkerhand olie. Het beeld van de geest. En met zijn rechter wijsvinger. En dan sprenkelt hij tot 7 keer toe. 7 keer. Naar de tegenwoordigheid van de Heer. 7 keer het bloed. Niet bloed. Olie. Olie. Tot 7 keer toe. Nader tot mij. Beeld van de geest. Nader tot mij in de geest. En de priester doet dat. Priestelijk. En daardoor kan de Heer komen. Kan de Heer zichzelf laten zien wie hij is. Wat is er nu gebeurd? Toen Yeshua volbracht had het offer als paaslam. Dat er veel meer aan de hand is met Yeshua. Hij weet dat hij ook hoge priester zal zijn. Hoe dan? Pas op het moment als hij de dood is doorgegaan en het nieuwe leven heeft ontvangen, dat hij opzette uit de doden, dan nog op aarde is, maar pas op het moment dat hij die verbinding maakt tussen aarde en de hemel, dan pas kan hij zich als hoge priester laten zien. Het zijn drie die getuigen op aarde. Op aarde. De geest, het water en het bloed. Zo kijkt de Heer naar ons. Drie die getuigen op de aarde. Nu gaan we het omkeren. En als mensen gaan kijken naar de hemel, wat zien we dan? Die discipelen kijken naar boven. Wanneer? Met hemelvaart. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En denken, ja, in het Midden-Oosten, heldere hemel, opeens een wolk. Zomaar toevallig een wolk. Het is de wolk van de heerlijkheid. Als Yeshua naar de hemel toe gaat, is daar de wolk van de heerlijkheid. De geest. Want wat gebeurt er nadat ze schouders zijn doorgegaan? Dan leidt hen de wolkkolom. De geest. Die geest gaat voor hen uit. De wolkkolom. En wij zeggen pillar of fire. De vuurkolom. Dat betekent dat God weer in ons midden kan zijn. De vuurkolom. Want God moest buiten de legerplaats op een gegeven moment verblijven. Want het volk was zondig. Maar we weten met Pinksteren dat dan een vuurkolom komt midden tussen het volk. Maar dit kan pas gebeuren. Het Pinksterfeest, Pillar of Fire, kan pas gebeuren aan ons mensen met Pinksteren. Maar voor Pinksteren heeft Yeshua wat gedaan. Waardoor die geest kan komen op aarde. Door die geest wordt uitgestort van de hemel naar de aarde. Beweging van de hemel naar de aarde. Hoe kan dat gebeuren? Door Yeshua. In de wolk, in de heerlijkheid. Komt voor de Vader. Laat hij daar zien. Zijn lichaam. Zijn wonden. De handen, voeten, doorstoken. Vader, hier ben ik. Priester is hij. Hoge priester is hij. Wat doet hij daar? Zoals die priester olie sprenkelt richting de tegenwoordigheid van de Heer, laat Yeshua wat zien. Dat hij de gezalfde is. Want de hoge priester is de enige die gezalfd is. Een priester werd niet gezalfd. Ja, de zonen van Aaron. Maar na de tijd zijn priesters nooit gezalfd. Alleen de hoge priester is de gezalfde. Hier zien we dat Yeshua de olie in zijn linkerhand. En hij laat zien aan de Vader. Vader. In een heel ander offer dan wat op aarde gebeurde, laat ik zien een onbloedig offer. Dat gaat diep. Op aarde een bloedig offer. In de hemel onbloedig. Waarom onbloedig? Om zo te weten dat Yeshua alles volkomen vervuld heeft. In het bloed dat vergoten is. Hij hoge priester is op basis van dat fundament. En de Hebreeënbrief, als je het leest, van begin tot eind is één getuigenis. Ik vind het een van de mooiste brieven. Brief aan Hebreeën. Het is één getuigenis van dat offer van Yeshua in de hemel. Hebreeën 4. Hij is als de hoge priester. De hemelen doorgaan, je ziet hem. Geweldig, als de hoge priester. Maar op aarde kon hij geen hoge priester zijn. En waarom niet? Hij is niet uit de stam van Levi. Maar met de betekenis dat het God uiteindelijk gaat niet om bloedige offers. Maar het gaat God om het doen van de Torah. God wil wetsgetrouwheid. God wil dat door de wet te luisteren en te horen Hij wil geen offers. Die offerdienst is door Yeshua volbracht. Omdat wij mensen ons eigen leven aanbieden als offer. En opeens begrijp ik het veel beter. Dat het ons reinigt in ons denken van wat op deze wereld gebeurt. Van zoveel bloedvergieten. Dat je er soms beroerd van wordt en je denkt, oh, wat een mensen. Wat een bloedvergieten. Wat een nood in de wereld van bloedvergieten. Maar het ene offer is voldoende geweest om dit te bedekken. Waardoor? Door het schuldoffer. Prachtig. Het meest heilige offer. En daarin erkennen we, God, u bent heilig. En wij zijn onheilig. Dat is eigenlijk de betekenis. God is heilig. Wij zijn onheilig. Maar dank u wel, Heer, voor die priester. Die priester sprenkelt dus die olie. En wat gebeurt er dan? Dan komt de volheid van de geest. Dan wordt het Pinksteren. Want dan wordt die nieuwboren, Melaatse, die opnieuw geboren is, die toegetreden is tot het verbond, die krijgt die olie op zijn rechter oorlel, op zijn rechterhand en voet. Betekent gehoorzaamheid in handel en wandel. Mooi, hè? Luisteren. Handel en wandel. En als we staan bij de verschillende gebouwen, dan is het eigenlijk dat we hetzelfde doen, dat we de Heer beleiden. Heer, het is uw woord waarnaar we luisteren, het horen. Het gaat om uw Torah, om te luisteren naar uw Torah opnieuw. En dat is zo prachtig dat ook net zo even werd genoemd, dat het gaat om de Torah die weer haar recht krijgt, haar recht om te doen wat God wil. Het is niet recht en vrede vanuit onze eigen manieren van denken, eigen denkbeelden, beeldendienst, maar de Torah die ons bevrijdt van beeldendienst, die ons brengt in contact met de Heilige zelf, die spreekt. Geweldig. Er is niets meer tussen hem en ons. Handel en wandel. Kijk naar datgene wat je doet met je handelen. Kijk naar datgene hoe je voeten zet. Ga je de weg van de vrede? Of niet? Maar alles is daarvan afhankelijk. En dat zien we dan hoe uiteindelijk wij dan door schuld te beleiden, daar heb je het, door het schuld over te brengen, weten, dit is het geheim. Boete en verzoening is boete. Het is eigenlijk een boeteoffer. Boete. Lastig woord, hè? Maar het is eigenlijk, het heeft een heel diepe betekenis, want boete is gaan staan op het fundament dat je weet, daarbij op Golgotha laat zien Yeshua wat fundamenteel nodig was om de schuld te verzoenen. Maar dat je daarna als hoge priester wat doet? Die schuld in zijn lichaam zichtbaar te maken voor de Heer, dat de verzoening is. En voortdurend is die hoge priester bezig, ook nu is hij bezig, ook, hij is voortdurend bezig. Er staat ook in Hebreeën, en hij pleit. Nou, dan denk ik van, hoe is het mogelijk, maar hij pleit en hij pleit, maar dat nu de Heer blij is dat hij de tijd gekomen acht dat hij kan doen wat diep in zijn hart is. En het kan doordat Yeshua voortdurend gebeden heeft. Maar dan denk ik, maar hoe zien we nu in de wereldgeschiedenis met de kerk dat Yeshua gepleit heeft en dat we zien de doorwerking. Dan begrijpen we nu dat het te maken heeft met zijn heiligheid. Te maken heeft met het herstel van de tabernakel. Dat Yeshua terugkomt in Jeruzalem. En wat zie je op die achtste dag? De eerste dag. Na één jaar de woestijn gezworven te hebben. Na één jaar. Op de eerste Nissan, in het tweede jaar, op de eerste Nissan, eerste maand, zoals de Bijbel het aangeeft, eerste maand, eerste Nissan, wordt de tabernakel opgericht. Precies, op die eerste dag. We hebben verleden week gevierd. De tabernakel wordt opgericht. De achtste dag is de tabernakel gereinigd. Dus die Melaatse treedt toe tot het verbond, maar het duurt nog tot de achtste dag voordat hij kan komen in het tabernakel. Die moet eerst gereinigd zijn. Dus dan zie je dus hoe belangrijk alles is dat de Heer zegt, kom van buiten naar binnen. Maar als ik van binnen naar buiten kom, dan moet wel alles zijn gegaan zoals ik het wil. Nou, we kunnen lezen in Leviticus, heel mooi, Leviticus 8, hoe die priesters moeten worden gereinigd. Nou, dit is zo'n uitgebreid ritueel dat je denkt, hoe bestaat het? Maar laat zien hoe veel nodig is om te begrijpen in je denken dat die heiligheid van God heel ernstig moet worden genomen. Want hoe meer je dus gaat begrijpen hoe dat ritueel zo omvangrijk is, hoe meer je onder de indruk raakt van, maar dit is allemaal nodig. Ja, dit is allemaal nodig. Dit is allemaal nodig om uiteindelijk, nou, je moet je voorstellen dat Yeshua zoveel heeft moeten begrijpen van wat het offer voor hem inhield, dat hij in Gethsemane inderdaad geroepen heeft. Het heeft hem zoveel gekost. Hij moest een zo omvangrijk werk doen. Maar alles is in het ene offer fundamenteel vastgelegd. En nogmaals, op de achtste dag, tabernakel is gereinigd en dan kan de Heer zichzelf laten zien. We lezen dat in 2 Kronieken. Zij begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand. Hetzelfde als met die Melaatse op de eerste dag. En op de achtste dag, lezen we hier, kwamen ze in de voorhal van Adonai. Zij heiligden het huis van God in 8 dagen. Dan gaan we verder kijken wat dat offer dan is. Dat offer wordt als een beweegoffer voor het aangezicht van de Heer bewogen. Omdat het welgevallig is. Heer, zie hier. Nou, wat doet Yeshua, voortdurend als hoge priester? Hij laat voortdurend zien, Heer, in mijn offer is alles volbracht, vervuld. 8e dag, de dag van de vervulling, prachtig. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Nou, we hebben al gezien van die rechter oorlel, rechter duim, rechter gordel teen. En die olie, en dan staat er in Hebreeën 9 vers 14, vind ik ook weer zo fantastisch, Hebreeën 9 vers 14, het komt nu. Ja. Hoeveel te meer zal het bloed van Yeshua HaMashiach, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Hier gaat het dus om dat onbloedige offer. Gebaseerd op Golgotha, paaslam. Maar hier gaat het om dat schuldoffer, dat zondoffer. En wat zien we dan op Goede Verzoendag? Dat je geen deel had aan het zondoffer. Niemand mocht ervan eten. Dat betekent dus, als je denkt aan de taal van de Heer, dan gedenken we in de lijn van sedermaaltijd, Pascha, paaslam. En we zien dus dat hier het gaat dieper om het onbloedige offer, dat de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Hier zie je het werk van de geest. Nou, we zagen dus geest, water, bloed. Hier zie je het omgekeerde, dat het God naderen, dat het gaat dus naar die geest toe en dat daarin zich wordt hoe de Heer in de geest tot ons kan komen. Dat is de betekenis. Dus Yeshua HaMashiach heeft het fundament gelegd en hij gaat zichzelf steeds smetteloos aan God laten zien. Heer, hier is mijn lichaam. Zo is hij hoge priester. Maar je hebt zelf geen deel aan het offer op de manier van het Pascha-offer. Dan is het toetreden tot het verbond. Verzoening. Maar hier gaat een ander woord naar voren komen, dat ga ik uitleggen. In de lijn, we gaan verder kijken. Ja, onderaan. In de lijn van de sedermaaltijd gedenken we aan de tafel de uittocht uit Egypte door het bloed van het Pascha-lam. Daarom kunnen we de sedermaaltijd vieren met het Joodse volk. Want in feite vieren wij hetzelfde als zij. Wij gedenken ook, alleen we weten dat in Yeshua dat natuurlijk vervuld is. Nu komt er een woord naar voren, verzoening, wat in het Engels veel beter kan worden begrepen dan in Nederlandse taal. Het heeft te maken met, het Engelse woord voor verzoening is reconciliation. Dat betekent, God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Hoe? Door de uittocht uit Egypte, uittocht uit de wereld, door de doop heen naar het beloofde land. Dat is duidelijk. Dat geldt voor alle mensen in de wereld. God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat is dan het woord verzoening in verband met Pesach. Reconciliation. Maar hier komt een ander woord naar voren. We lezen in de Hebreeënbrief geen enkele keer over reconciliation in het Engels. Ik heb het gekeken in de King James vertaling. Geen reconciliation, maar atonement. Atonement is een heel ander woord voor verzoening dan reconciliation. Dat ga ik uitleggen. Waar gaat het in wezen om? Dan gaan we eens verder kijken. We zien dus, het gaat om de voortdurende arbeid van de hemelse hoge priester, die zijn door hem volbrachte offer aan het kruis voor God geldig maakt. Dus het gaat hier om het werk van de hoge priester. Nou, de Heer roept ons op om te gedenken het offer, als je deelneemt aan de taal van de Heer. Wij zeggen avondmaal of taal van de Heer. Heel belangrijk. Dat is het initiatief van de Heer. Hij heeft de ziel gegeven op het altaar om ons te verzoenen. Maar als hoge priester laat hij iets anders zien. Dat is het tweede wat hij doet. Nadat hij dus alles volbracht heeft aan het kruis en is opgestaan, vaart hij naar de hemel op. En wat betekent dat? Dat tegelijkertijd tafel is ook het gedenken van wie Yeshua is, hoge priester, om dan het volgende gaan te begrijpen. Hier gaat het initiatief van ons uit. Nader tot God en hij zal tot je naderen. Als je niet tot God nadert, komt hij niet tot jou. Het is heel persoonlijk belangrijk, als ik die heilige God zelf beter leren kennen, moet ik een initiatief nemen. Nou, dat is in de kerk vaak de mensen onthouden. Van het is Jezus die alles doet, Yeshua die alles doet. Maar het gaat nu om, door het werk van hoge priester mogen wij in het tabernakel komen en weten we, Yeshua heeft, nodigt ons uit, kom dan toch dichterbij, in mijn naam. Waarom doe je het niet? Waarom durf je niet dichter bij mijn vader te komen? En als je dat doet, als je dicht gaat komen bij de Vader, dan gedenk je wie Yeshua als hoogpriester is. En ben je onder indruk van die hele priesterdienst, die staat beschreven in het boek Leviticus, en dat Yeshua dat allemaal leest als 5-jarig jongetje. Maar dat het zo'n diepe betekenis heeft, want als jij door die hoogpriester dichter bij de Heer komt, dan is het dat je Yeshua gaat begrijpen in wat hij gedaan heeft voor jou. Die liggen daar voor jou, maar in het werk van de priester de hele wereld op het oog heeft. En daar is God nu mee bezig. Adonai is nu bezig als die heilige God, om als die heilige God door het onmoedige offer, door de Torah. De Torah gaat vooraf aan de hele offerdienst. Hij zegt, het gaat om de cultus. Nee, het gaat ook Leviticus uiteindelijk om de Torah. Het gaat daarom de achtste dag. Het gaat om de Shabbat. Dus het gaat om de Torah. Om te gedenken dat God die dag heeft geheiligd. En die Torah is, wat zegt de Heer tegen ons? Wat kan hij tegen ons kwijt? Wat kan hij aan ons kwijt? En datgene wat hij aan ons kwijt kan, dat is zo belangrijk in het werk van de hoge priester, want hij is het hoofd van zijn lichaam. Dus in die dienst van de hoge priester zien we opeens hoe wij priesterlijk deel hebben aan hetgene wat hij als onbloedig offer steeds aan de Heer laat zien. En we begrijpen, de Torah is het woord van God dat via je oor komt om te luisteren. Zeg, Heer, mijn handel en mijn wandel, het staat in de dienst van u. Nou, dat is nou eigenlijk wat gevraagd wordt aan de Shamar-gemeente. Shamar, bewaak, bewaar het woord. En zo kan de Heer doen wat hij wil doen om het getuigenis te laten komen naar zijn volk Israël. Want hoe zou zijn volk Israël zonder ons, zonder de gelovigen uit de heidenen, tot haar bestemming kunnen komen? De Heer maakt zo duidelijk dat wij moeten hen jaloers maken. Jaloers, waardoor? Doordat wij weten, deze God van Israël is zo heilig. Dat volk Israël gaat begrijpen. Maar als jullie die heilige God zo hebben ervaren, is dat voor ons een openbaring. Dat is eigenlijk, zoals de priesterdienst, een openbaring is voor het volk. Omdat die hoge priester en die priesters voortdurend doen wat het volk bijbrengt hoe heilig God is. Nou, dat is eigenlijk de taak van de gelovige volken, dat ze zijn als priesters, doordat Yeshua de hoge priester is. En we mogen die priesterdienst aanbieden. Zeggen, volk van Israël, volk van Juda, zie, begrijp, tast, dat jullie God heilig is, zoals wij weten ten diepste. Dat hij een geweldig plan heeft in zijn heiligheid om met jullie de Shabbat te vieren, om met jullie de sedermaaltijd te vieren, om te gedenken wat God van Israël gedaan heeft met het offer van het Pascha, maar gedaan heeft om in de Messias jullie tot jullie bestemming te brengen. Nou, wanneer zullen zij de Messias gaan erkennen? Ik legde vorige week uit, het ging om Shabbat HaGodesh. Shabbat van de nieuwe maan. De maan die bedekt is. Die maan die geen glans geeft. Ziel wordt wakker. Ziel wordt opgewekt. Ziel, laat toe. En we zijn nu 8 dagen verder. En daar zien we, het gaat waar naartoe? Naar de 15e dag. 14e dag. En dan is het die ziel opengelegd. Die is blootgelegd. Letterlijk. Want dan is de maan vol. En dan vieren we feest. En dan weten we, onze ziel staat ervoor open. Nou, hoe belangrijk is de ziel? God liefhebben met heel je ziel. Met heel je verstand. Nee, maar die ziel is waar God in ons gelegd heeft. In onze ziel. Dat we een relatie met hem kunnen hebben. En wat is nu het bijzondere van Leviticus? Dat je leest, het bloed is... Nee, de ziel is in het bloed. Het wezen van jou is in het bloed. En die bloedstroom laat zien dat als het dier wordt geslacht, als het offer wordt gebracht, dat het bloed laat zien hoe jouw bloed eruit ziet. Nou, hoe ziet ons bloed eruit? Het positieve en negatief. Het positieve in ons bloed is dat daar zit een activiteit van daadkracht. Het bloed stroomt door je lichaam op een gezonde manier. En je kunt er tegenaan. Je bent gezond. Geweldig. Maar ook zit daar in je bloed wat. Allemaal eigenschappen. Haat. Eigenschappen die verkeerd zijn, zijn ook geconstateerd in het bloed. Met andere woorden, als het bloed wegstroomt, dan is het teken van het vruchteloze leven stroomt weg. En het kostbare bloed van Yeshua komt ervoor in de plaats. Zodat de Heer ziet, jouw bloed, maar het bloed van zijn zoon, reinig jou, doordat het op het altaar is gestort, kruis van Golgotha, tot een verzoening van al onze zonden. Geweldig. Zo belangrijk is het om daar over na te denken. En de priester vangt het bloed op. Het wordt geplengd. Die priester vangt het niet zomaar op, maar wat gebeurt er met het bloed? Dat bloed wordt gekwakt tegen het altaar. Om het kwaad dat in ons zit, die zonde, om het eruit te halen. Nou, eigenlijk wat we doen door te staan bij de gebouwen is, Heer, wilt u door het bloed van Yeshua, door het offer, wilt u het kwade eruit halen. Dat het nieuw van u zichtbaar wordt. Dat is eigenlijk wat je doet. Maar het is heel krachtig. Want je bidt in de naam van Yeshua, je bidt in de naam van het bloed dat hij gegeven heeft, maar dat je tegelijkertijd beseft als hoge priester, wil God spreken door datgene wat gebeurt, zodat de Heer gaat bevestigen zijn handelen, zijn Torah, in wat we aan schuldbeleiden uitspreken. Schuldbeleiden is dat die Torah zich bewoordt. Dus schuldbeleiden is niet daarin blijven steken. Nee, je beleidt je zonde. Maar het gaat niet om het beleiden van die zonde op zich. Het gaat om dat de Heer tot zijn doel komt. Nou, dat is wat we zien. Beweging die heerbaan van Jeruzalem naar Den Haag. In het schuldbeleiden, het eerste gebeuren, moet gebeuren, hebben wij meegemaakt bijzondere dingen. Wat bijzondere dingen? Van wat God doet. Hoe God reageert. Wij naderen tot u, Heer. En de Heer nadert tot ons. En als hij tot ons nadert, wat gebeurt er dan met jou? Ben je in tranen? Dan bid je samen, maar je wordt geraakt diep in je ziel. En dat is zoiets moois. Dat is zoiets moois als je kunt huilen. Maar diep van binnen, als het ware met de Heer huilt. Omdat hij blij is. Blij is datgene gebeurt wat de bedoeling is dat Yeshua als hoge priester wordt erkend. Zeggen, we hebben een voorspraak bij de Vader. Hij is advocaat, hij is hoge priester. En wij zijn priesters. En als je ontdekt dus hoe door het schuldbeleiden wij tot de Heer mogen komen, maar uiteindelijk door Yeshua als hoge priester, wij staan in de autoriteit, dan gaat de Heer handelen. Want dan sta je niet meer zomaar daar, van hier op aarde mee, dan heb je een positie in de hemel. We hebben ontdekt dat het zo bijzonder is dat we dat weer leren met elkaar. Wat is onze positie in de hemel? Nou, is de positie van de hoge priester heel dicht bij de Vader. Je krijgt met die hoge priester een positie in de hemel. En daar spreekt Paulus over. Van de hemelse gewesten. Nou, het gaat erom dat als de Heer kijkt naar de aarde, dat hij van daaruit kan doen, maar zijn lichaam, hij wil het niet doen zonder ons. Hij kijkt naar de hoge priester, maar Yeshua is het hoofd. Hij zegt, waar is het lichaam? En wanneer het lichaam de plek inneemt, de positie, zoals de Heer het wil, dan is het hoofd en het lichaam een eenheid. En kan de Heer doen wat ontroerend is. Waarom ontroerend? Heilig. Jij bent onheilig. Maar je bent geheiligd in Yeshua. Meer dan overwinnaar. Want in die heiliging mag je je plekken nemen. Mag je initiatief nemen. En zeggen, Heer, in de autoriteit van uw zoon vraag van u. En dan zegt de Engelsman, boldness. Hè? Vrijmoedig. Wij gaan met vrijmoedigheid Hebreeën weer, hè? Naar de troon der genade. De troon, de ark, tabernakel. We willen bij die troon komen. Want als je bij de troon komt, dan weet je dat de Heer regeert. Door dat offer van Yeshua. Onbloedig. Onbloedig. Beeld van de Torah. Dat de Heer kan spreken. En dan komen we tot het laatste gedeelte van die parasha. Het is Malachi. Dat, dan staat er, en dan gaan we even lezen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia. Voordat de dag van Adonai komt, die grote en onzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot de vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Dat betekent dus, het gaat om de vader en de zoon. De vaders en de kinderen. Twee generaties. Maar je zou kunnen zeggen, het laat zien de verbondenheid tussen de vader en de zoon. De vader en Yeshua zijn zoon. En er is geen spel tussen te krijgen. Tussen die twee is zo'n eenheid. Dat Yeshua als hoge priester gebeden heeft. Nee, hij was toen nog geen hoge priester. Maar in het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17, gebeden heeft. Opdat ze alle één zijn. En voordat die dag komt, de dag van Adonai, en Adonai zijn oordelen laat komen, gaat Adonai wat doen? Hij zendt de profeet Elia. Hij laat komen Johannes de Doper. Elia, in de tijd van Yeshua. Hij wordt genoemd Elia, die komen zou. Om wat te doen? Om uiteindelijk het werk te doen wat gebaseerd is op die eenheid tussen de vader en de zoon. En die eenheid zie je uitdrukt in de hoge priester. Waar de vader, schepper God. En de zoon, verlosser God, hoge priester, bij elkaar komen. Daar is alles op gegrondvest. De Shabbat is van de schepper. We weten dus bij de schepping dat de Heer zegt, 6 dagen is uw arbeid en de 7e dag, hè, rust hij als schepper. Maar als Yeshua gestorven is en ligt in het graf, is het ook een Shabbat. Dan heeft de Shabbat de betekenis van verbinding met Pesach. En dat lees je ook in Deuteronomium, dat verbonden wordt de dag van de schepping met de dag van de verlossing. Dus God de Vader als schepper. Hij kan als God doen, als vader, wat in zijn zoon uiteindelijk tot vervulling is gebracht. Zonder Yeshua kan God niet tot zijn doel komen. Dus alles is gecentreerd op de band tussen de vader en de zoon. Maar omdat wij het lichaam zijn van Yeshua, moeten we leren om het tot ons door te laten dringen welke positie wij hebben. En als we denken aan de tijd van vandaag, gebroken relaties, is de relatie tussen God de Vader en de Zoon zo groot, dat het steeds een voorbeeld is van, maar aan die relatie worden onze relaties geheeld. Die Melaatse wordt geheeld als hij met de dood in aanraking komt, volg die geslacht is, en met de opstanding, de vogel die vrij uitgaat. Maar het moet wel met het bloed, in betekenis van het water. Het kan niet zonder het bloed, dat die reiniging plaatsvindt. Bloed, de ziel, wordt uiteindelijk gereinigd. Alles wat Yeshua gedaan heeft op aarde, is het gevolg van een voortdurende communicatie met de Vader. Als de zoon niet voortdurend in contact had gehad met de Vader, dan zou je kunnen zeggen, was het niet gegaan. Zoals we nu weten, dat het is tot volkomen verzoening. Het is de wil van de Vader om door de gehoorzaamheid van de Zoon, prachtig hè, een nieuwe generatie te beïnvloeden. Nou, die generatie is nu aangebroken. He, dat we nu in de tijd leven, dat we in de kracht van Elia, in de kracht van Johannes de Doper weten, hij komt eraan, hij komt terug. Johannes de Doper weet, hij komt. Zie het lam van God, hè, dat de zonde de wereld wegneemt. Hij kondigt het aan. Hij is de voorbereider, heraut. En wij als het ware, heraut zeggen, hij komt eraan, hij komt terug in. De Haag? Nee. Jeruzalem. Maar wij mogen dus als het ware dat voorbereidende werk doen. Dat hij gaat komen in Jeruzalem, dat weten we. Maar dat gaat komen naar De Haag, is het werk van de geest. Het werk van de geest is hoe de Heer in die geest, door het offer, kan zijn de God van de Torah. Het lichaam van Yeshua Messias mag, wanneer Adonai haar roept, en hij doet het vandaag, het werk afmaken. Waarmee Elia, waar ze doper zijn begonnen. Nou, wat een geweldig werk, hè? We leven dus in de tijd van Elia. Amen.